Welkom bij Blikken Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koekoek. De verkiezingen voor het Europese parlement komen eraan. Het is nu half april en over anderhalve maand zullen in 27 EU-lidstaten burgers naar de stembus gaan. Om 722 leden voor het parlement te kiezen. 31 daarvan door Nederland. En dat is bijzonder, want we vergeten nog wel eens dat het Europese parlement het enige transnationale parlement ter wereld is. En sinds 1979 ook nog eens rechtstreeks verkozen. Een goed moment om eens terug te blikken op de geschiedenis van Europese integratie. En dat is nodig. Want hoe over Europese integratiegeschiedenis wordt geschreven, dat is de afgelopen jaren aan het veranderen. Is na Brexit de EU nog wel op weg naar een ever closer union? En hoe groot zal de schok zijn als rechtspopulistische krachten oprukken in Brussel? Gelukkig verschijnt over enkele maanden, in de zomer, het boek The Unfinished History of European Integration bij Amsterdam University Press. En daar kunnen we er alles over gaan lezen. Dit boek is een nieuwe, herziene editie van een eerder boek uit 2013, Europa in alle staten, geschreven door een team van Nederlandse historici. Het is bekroond en in het Duits en Engels vertaald. En nu, 11 jaar later, tijd voor een nieuwe herziene editie. Over onze veranderende blik op Europese integratiegeschiedenis en de relevantie daarvan voor het heden ga ik praten met twee mede-auteurs van The Unfinished History. Namelijk met Alessandra Schimmel. Zij is promovendus en onderzoeker in het project Consumers on the March en werkt nu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En in dat project deed zij onderzoek naar consumentenorganisaties in de Europese gemeenschap. En naast haar zit Robin de Bruin, universitair docent Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Robin de Bruin is auteur van onder meer het boek Elastisch Europa, de integratie van Europa en de Nederlandse politiek. Hij werkte mee aan diverse bundels en heeft een hele reeks artikelen op zijn naam staan. Daarin richt hij zich aan de ene kant op de relatie tussen binnenlandse politiek en Europese integratie en aan de andere kant op de relatie tussen decolonisatie en Europese eenwording. En over al deze onderwerpen en meer gaan wij het in het komende uur hebben. Alessandra Schimmel en Robin de Bruin, welkom bij Blik Achteruit.
Dankjewel.
Dankjewel.
Alessandra, ik wil graag beginnen bij de actualiteit. De verkiezingen voor het Europese parlement vinden begin juni plaats, tussen 6 en 9 juni. En in Nederland op 6 juni. En het ging er de afgelopen maanden best wel hevig aan toe in Brussel. Er waren boerenprotesten in februari en maart, vooral van Vlaamse en Waalse. En ook gisteren zijn er nog Nederlandse boeren naar Brussel getogen. En in februari en maart was het een toneel van brandende autobanden, hooibalen, bekogelingen, vuurwerk, brandstichting. Mensen van Extinction Rebellion zijn er toch eigenlijk heel braafjes bij. En even verderop zaten de Europese landbouwministers te vergaderen. En de uitkomst was minder strenge milieuwetgeving. En boeren hoeven bijvoorbeeld pesticiden gebruiken niet meer te halveren voor 2030. En tegelijkertijd is er al decennia lang een royaal gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid. Een derde van het totale EU-budget gaat er naartoe. Bijvoorbeeld in 2019 zo'n 60 miljard euro per jaar. En ook vooral met dat laatste gegeven in het achterhoofd, hè, dat landbouwbeleid. Hoe kijk jij naar die protesten in Brussel? Aan de ene kant is dat EU-landbouwbeleid een van de grote pijlers van de EU. En tegelijkertijd lijkt het zo mis te gaan.
Ja, in de geschiedenis van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is controverse en protest eigenlijk nooit weg geweest. En dat is met de grote omvang van dit beleidsterrein, is dat eigenlijk een grote constante die je ziet in de geschiedenis van de Europese integratie en ook van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dus om daar wat meer context op te geven, gaan we even terug naar de periode waarin dat werd opgericht. Dus late jaren 50, begin jaren 60 hebben we het dan over. En dat moet ook heel erg bezien worden tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog, voedselschaarste. En dat er dan echt plannen worden gesmeed om voedselzekerheid in West-Europa te creëren. Door middel dus van zo'n gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dus voedselzekerheid is daar één heel grote pijler van. En de tweede, eigenlijk de grootste, is bestaanszekerheid en inkomens voor de boeren. Dus eigenlijk die twee dingen hebben altijd gewoon ten grondslag gelegen aan dat landbouwbeleid en hoe dat is opgezet en is vormgegeven. Maar tegelijkertijd is dat, om dat in de praktijk zo te brengen en dat beleid te creëren, dat bleek best moeilijk, omdat er natuurlijk heel veel verschillende landbouwregimes waren in West-Europa, verschillende soorten, verschillende soorten sectoren, nationale, regionale verschillen. Dus om dat tot één beleid te maken waarin verschillende belangen worden gehoord, vertegenwoordigd en dat men tevreden wordt gesteld, is best complex. En dat vereist gewoon heel veel onderhandeling. Nou, dus vanaf halverwege de jaren 60 komt dat landbouwbeleid komt dan dus tot stand. Dat is gebaseerd op een systeem van minimumprijzen, wat dus zorgt voor bestaanszekerheid en inkomens voor de boeren. Maar dat systeem van die gegarandeerde prijzen zorgt al heel gauw tot overproductie. En dan krijgen we dus die befaamde melkplassen, boterbergen en ja, voedseloverschotten eigenlijk. En daardoor komt er ook eigenlijk heel veel kritiek op dat landbouwbeleid. Mm-hmm. En ook je noemde net dat tegenwoordig gaat er een derde van het Europees budget naar het landbouwbeleid. Schattingen zijn in de jaren 60 dat over de 90% gaat van het budget.
Ongelooflijk.
70% van de totale wetgeving en of 80 en dan iets van 70% van alle ministeriële vergadertijd. Dus er gaat ontzettend veel tijd en aandacht en geld gaat uit naar dat landbouwbeleid. Ja. Dus aan de ene kant is het echt een flagship van die Europese integratie, want het werkt ook. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd door die overproductie komt er ook heel veel kritieken op.
Ja.
En in de jaren 70 gaan heel veel van die kritieken eigenlijk over dat er schaalvergroting moet gaan plaatsvinden. Dus de architect van het landbouwbeleid, Sikko Mansholt, die zegt dan, goh, om dit landbouwbeleid soort van bestendiger te maken voor de toekomst, moeten die boeren eigenlijk schaalvergroting, specialisatie en modernisering. Wat in de praktijk zou betekenen dat heel veel van de familieboerenbedrijven die gaan verdwijnen. Mm. En dat maakt plaats voor allemaal hele grote industriële landbouwbedrijven.
Eigenlijk een ontwikkeling die we in Nederland
Precies,
hebben.
Ja. Dus daar komt heel veel kritiek op van de boeren. En dat leidt tot echt gewelddadige protesten. Je noemde net die brandende autobanden en hooi wat in brand gestoken wordt ook. In 1971 vindt ook de tot dan toe grootste boerendemonstraties uit de Europese geschiedenis plaats in Brussel. En daar valt zelfs een dode, dus dat gaat er echt heel erg heftig aan toe. En daar wordt eigenlijk geprotesteerd dus tegen schaalvergroting. En in bepaalde opzichten is dat tegengesteld aan waar de boeren nu tegen protesteren, namelijk inkrimping. Hmm. Maar heel veel van die ook tactieken en de manieren waarop de boerenlobby zich ermee bemoeit, daar zitten wel parallellen in hoe dat er dus vroeger aan toe ging. Hmm. En nu gaan dus die kritieken en protest van de boeren gaat vooral over dus die inkrimping, heel veel over de milieuregels.
Ja.
Dat zien zij ook heel erg als toegenomen bureaucratische druk, regeldruk.
Mm-hmm.
Dus dat is ook een frame dat eigenlijk wordt ingezet als manier om dus die demonstraties eigenlijk kracht bij te zetten. Van, wij kunnen het hoofd niet boven water houden. We moeten ook nog aan al die milieuregels en eisen gaan voldoen. En dus dat is een groot punt van kritiek.
En voor Nederlandse boeren geldt nu volgens mij ook inderdaad dat ze hun eigen mest niet meer over het land mogen uitspreiden. Waar ze lange tijd een soort uitzondering voor hebben gehad. Maar die uitzondering wordt weer ingetrokken. En dat zorgt ervoor dat ze in de problemen komen.
Ja, precies. En dit is iets wat gewoon veel gebeurt. Dat er dan inderdaad onder druk van dus of protesten en de boerenlobby die goed vertegenwoordigd is in Brussel, dat er dan weer kleine aanpassingen worden gedaan aan een bepaald beleidsvoorstel bijvoorbeeld. Maar daardoor wordt het ontzettend onoverzichtelijk wat er nou precies gedaan moet worden en aan welke regels boeren zich moeten gaan houden.
Ja.
En tegenwoordig gaan er ook heel veel klachten eigenlijk van dus de boeren en echt grieven van hen over lage afzetprijzen, maar ook toegenomen brandstofkosten, et cetera. Ook door de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. Dus heel veel van die kritiek komt eigenlijk daaruit voort.
Ja. En als ik even mag ingaan, want het raakt nu ook enorm gepolitiseerd, ook in het publieke debat. En ook een van de redenen dat het zo gepolitiseerd raakt, is omdat rechtspopulistische partijen er eigenlijk opspringen en zien van, hey, wacht even, hier valt voor ons ook misschien wel politiek iets te halen. Robin, als ik naar jou door mag gaan. Men lijkt zich in Brussel al een klein beetje voor te bereiden op een politieke verschuiving. Misschien zelfs wel een politieke aardverschuiving. Hè? Alles wijst erop dat het rechtsradicale blok gaat winnen. En dan hebben we het vooral over twee fracties. En ik moest ze zelf eerlijk gezegd even opzoeken. Identiteit en democratie, dat is de ene fractie in het Europees Parlement. En daar zitten onder andere de PVV in en Lega en het Rassemblement van Le Pen en de AfD. En die andere fractie is de Europese Conservatieven en Hervormers. En daar zitten onder andere rechtvaardigheid van Polen in, de PiS, maar ook Meloni met Fratelli d'Italia, SGP, Ja 21. Dus dat zijn twee van die fracties die zich echt aan de uiterst rechterzijde positioneren. En de laatste peilingen, soort geaggregeerde peilingen van Politico, die voorspellen dat ze wellicht samen wel 25% van de zetels kunnen gaan pakken. Gaan deze verkiezingen in dat echt anders worden dan vorige? En gaat er een andere wind waaien in Brussel?
Dat is een hele lastige vraag voor een historicus om te beantwoorden. Ja, dat is al moeilijk genoeg om patronen in het verleden te identificeren. Een eurosceptisch geluid in het Europees Parlement is op zichzelf niet nieuw. En het grappige is, vroeger kwam dat van links. In Nederland was het bijvoorbeeld de CPN die zich keerde tegen een kapitalistische superstaat die zij in wording zagen in de Europese gemeenschappen in de jaren 70. Tegenwoordig komt dat Europese eurosceptische geluid van rechtspopulistische partijen. Wat voor een effect hun overwinning, want die verwachten we denk ik allemaal, zal hebben op de besluitvorming in het Europese parlement. Ja, dat moeten we natuurlijk afwachten. Deze partijen zijn over het algemeen nationaal georiënteerd. Gaan heel sterk uit van besluitvorming als een zero-sum game. Hè? Dus de winst van de een gaat ten koste van de ander. Mm-hmm. En met zo'n mentaliteit ben je doorgaans niet erg bereid om samen te werken met broeders en zusters over de grenzen. Dus het valt nog te bezien wat er van die samenwerking terechtkomt. Ja. Een ander punt is, 25%, als die voorspelling uitkomt, is nog niet een meerderheid. Zal deze groep ook in staat zijn om samen te werken met bijvoorbeeld centrumrechts, met de Christendemocraten met name. En als dat het geval is, ja, dan vrees ik wel dat het beleid een accentverschuiving zal ondergaan. En dan met name bijvoorbeeld beleid over het milieu.
Ja.
Dus ik denk wel dat dit tot een kleine aardverschuiving zal leiden. Ja. Er zijn nog een paar andere punten die je hierbij in oogschouw moet nemen. De nationale verkiezingen die eraan zitten te komen in verschillende Europese landen. Te beginnen in België. Deze winst voor rechtspopulistische partijen zal daar natuurlijk ook effect op hebben, op die nationale verkiezingsstrijd. Mm-hmm. En een ander punt is, het Europees Parlement kan natuurlijk ook gebruikt worden als een podium om aandacht te krijgen. En dat is waar ik het meest bezorgd over ben. Mm-hmm. Veel van deze rechtspopulistische partijen verspreiden toch wel flauwekul verhalen over bijvoorbeeld de geschiedenis van de Europese instellingen, de geschiedenis van de Europese integratie. Mm-hmm. Een van de gemeenschappelijke punten in hun propaganda is het idee van een white genocide. Het idee van een omvolking van de overwegend blanke populatie van Europa. Mm-hmm. Met mensen uit Sub-Sahara-Afrika.
Ja. En zij zullen dat podium misschien gaan gebruiken om dat soort verhalen,
om dat soort verhalen onder de aandacht te brengen. Ja. En daar heb ik denk ik een rol als historicus. Want in veel van die verhalen wordt gerefereerd aan wat zij het Kalergi-plan noemen. Dat is een plan uit 1923 van Coudenhove Kalergi. Mm-hmm. Een Oostenrijkse graaf die een plan voor Europese integratie ontwierp. Op dat moment, in die tijd, waren de Europese landen voor een groot deel nog koloniale mogendheden. Dus die koloniën moesten ook in dat plan geïntegreerd worden. En veel hedendaagse supporters van rechtspopulistische partijen zien in dat plan van die Coudenhove-Kalergi een soort van voorloper van een plan voor een white genocide. Hmm. En dat is heel opmerkelijk en vreemd, want eigenlijk goed beschouwd was die Coudenhove-Kalergi een geestverwant van rechtspopulisten. Hij was een bewonderaar van Mussolini tot op zekere hoogte. Hij was meer een corporatist dan een democraat. Hij was overtuigd van de superioriteit van de Europese beschaving. Hij was overtuigd van het recht van Europese landen om de rest van de wereld te domineren. Dus je zou in hem een geestverwant kunnen zien. En zij zien in hem dus ja, een vijand.
Dus zij doen eigenlijk in die zin ook een poging om die Europese integratiegeschiedenis even op een andere manier in te vullen en aan te vliegen.
In zekere zin draaien zij het dominante narratief van Europese integratie altijd om.
Nou, des te meer reden om een nieuwe editie van die Unfinished History uit te brengen. Jullie hebben daar allebei aan bijgedragen aan dat boek. En er komt dus een nieuwe editie uit, 11 jaar later. En de vraag die ik daarbij had was, waarom is het eigenlijk tijd voor een herziene editie? Want de geschiedenis van Europese integratie zelf is niet veranderd, toch?
Nou, die geschiedenis van de Europese integratie die raast voort. Dus elke 5 jaar is er sowieso wel behoefte aan een nieuwe editie. Dat is natuurlijk ook een beetje gek voor historici. Hè? Historici zijn meestal geïnteresseerd in de periode tot, laten we zeggen, 20 jaar geleden. Soms nog wat langer geleden. De periode waarover je over de archieven kunt beschikken. Mm-hmm. De historici van de Europese integratie zijn ook geïnteresseerd in de meest recente geschiedenis. En dat maakt ons toch een beetje anders dan andere historici.
Ja.
Waarom is het tijd voor een nieuwe editie? Er zijn ook wat ontwikkelingen binnen het vak zelf. Ja. En die maken het belangrijk, denk ik, dat een jong team, hè, ik behoor tot het oude team, mm-hmm, dat in 2013 de eerste editie van Europa in alle staten, zoals het boek toen heette, geschreven heeft. Later die Unfinished History en die Unvollendete, de Duitse vertaling. Wij hebben besloten dat het verstandig is om het stokje over te dragen aan wat jongere historici van een nieuwe generatie, die met een frisse blik naar dat handboek konden kijken en dat konden herschrijven op een manier die aansluit bij de huidige stand van zaken in de wetenschap.
Mm-hmm. En Alessandra, jij behoort tot die nieuwe generatie. Jullie hebben deze opdracht met beide handen opgepakt.
Zeker.
Hoe hebben jullie dat stokje overgedragen naar een nieuwe richting? Kun je daar een paar dingen over zeggen?
Ja, allereerst wat eigenlijk heel, heel leuk was aan dit project is dat we van het, ik zou zeggen niet het oude team, maar het originele team, eigenlijk heel veel vrijheid kregen om hier dus zelf mee aan de gang te gaan. Natuurlijk wel binnen de kaders wat logisch zou zijn voor een boek als dit. Maar dat we daarin eigenlijk heel veel ruimte hadden om ook zelf accenten te leggen en dat ook in lijn te brengen met ons eigen onderzoek bijvoorbeeld. Auteurs uit het team, die is zelf echt veel bezig met die voorgeschiedenis van de Europese integratie. Dus echt de jaren 40, nog wel eerder ook. En hoe dan dus eerdere denkbeelden over Europese integratie al in de jaren 20, 30, 40 opkwamen. Mm-hmm. In het originele boek zat dat ook. We hebben daar nu een heel apart hoofdstuk van gemaakt. Om echt gewoon die ideeën en die vroege plannen voor Europese samenwerking echt helemaal uit te pluizen. En dat is heel leuk, dat is heel belangrijk.
Ja.
Dus daarin hebben we gewoon ook ruimte gevonden langs de lijnen van onze eigen specialisme om dat te doen. En ook inderdaad wat Robin zegt, dat het vakgebied enorm in ontwikkeling is.
Ja.
Hier zullen we denk ik zo meteen detail verder over spreken. Nou, maar daarin hadden we dus veel ruimte om dat te doen.
Ja, ik heb al inderdaad een klein beetje een sneak preview gehad van het manuscript. De geschiedschrijving over Europese integratie is veranderd in de afgelopen decennia. En wij historici spreken dan altijd heel chic over de historiografie. Maar laten we zeggen voor de niet-academische luisteraars, in essentie waar het over gaat is, welk verhaal vertellen wij over de geschiedenis van Europese integratie, hè, over de EU, de voorlopers van de EU, de Europese gemeenschap, terug tot en met de Europese gemeenschap voor kolen en staal in de jaren 50. Er zijn veel mensen die niet elke nacht wakker liggen van de geschiedenis van Europese integratie, want het kan soms ook best een taai onderwerp zijn. Waarom is dat verhaal over die Europese integratie van belang voor het heden? Hoe werkt die geschiedenis door in hedendaagse vraagstukken? En kunt u daar misschien wat voorbeelden van geven?
Jazeker. Een bekend fenomeen heden ten dagen als het gaat over de Europese Unie is het idee van een democratisch deficit in de Europese Unie. En ik denk dat als je kijkt naar de geschiedenis van de Europese integratie, dat je dan heel mooi kunt laten zien hoe dat democratisch deficit, hè, voor zover dat beeld juist is, hoe dat ontstaan is.
En even voor de duidelijkheid, met deficit het tekort.
Het tekort, ja. En ik denk dat dat tekort vooral te maken heeft met het ontbreken van een Europese publieke sfeer. Mm-hmm. Het ontbreken van een Europese debatgemeenschap. Mm-hmm. En dat heeft er weer alles mee te maken dat de Europese integratie begonnen is als een project van low politics. De dingen waar mensen zich niet al te druk over maakten, werden geregeld op Europees niveau. En dat had alles te maken met het democratie-ideaal van de jaren 50. Dat ging over welvaartsvergroting en bestaanszekerheid. Dat moest gecreëerd worden. Europese integratie leverde in zekere zin de randvoorwaarden voor de opbouw van nationale verzorgingsstaten in economisch opzicht. Mm-hmm. Dus dat was het uitgangspunt van dat Europese project. En de Europese gemeenschappen zijn zich pas veel later met de parlementaire democratie gaan identificeren. Dat is eigenlijk een ontwikkeling die pas in de jaren 60 op gang komt onder invloed van de liefdesbetuigingen van landen zoals Spanje en Portugal. Die willen op termijn lid worden van die Europese gemeenschappen. Ze zijn op dat moment nog worden op dat moment nog geleid door dictators, hè, Franco en Salazar. En dan denken Europarlementariërs van, ja, hé, dat kan niet. Want wij zijn ook een waardegemeenschap en wij moeten nadenken over welke rol democratie speelt in onze gemeenschappen. Dus dat is één voorbeeld, hè, dat democratisch deficit. Ja. Een ander voorbeeld voor de Nederlandse context is dat Europese integratie altijd gepresenteerd wordt als iets dat van buiten over ons gekomen is. Hè. Jij noemde ook net Ever Closer Union uit de preambule van de verdragen van Rome voor de EEG en de Europese Atoomenergiegemeenschap. Ever Closer Union. Mm-hmm. Maar in het originele verdrag staat steeds hechtere eenheid. In het Nederlands. De Britten deden nog niet mee in 1957 toen dit verdrag getekend werd. Dus was helemaal geen sprake van Ever Closer Union. Er was sprake van steeds hechtere eenheid.
Dat is eigenlijk een beetje een mythe dus.
Die EEG was in hoge mate een project van mensen zoals Wim Beijen, Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, die gedachte van een gemeenschappelijke markt samen met anderen voor het eerst ontwikkeld heeft. En ook Sikkel Mansholt, die belangrijk was voor het Europese landbouwbeleid. Dus die gedachte dat Europa over ons gekomen is, dat de Fransen en de Duitsers dit ontwikkeld hebben en dat wij leidzaam moesten toekijken, dat is denk ik flauwekul. En
maar als ik je goed beluister, dan zeg je eigenlijk van, Er wordt nog wel eens gesuggereerd dat die Europese integratiegeschiedenis eigenlijk vanaf het begin al een soort van einddoel voor ogen had. Maar eigenlijk zeg jij van, nou, dat ideaal van een Ever Closer Union, nou, zo scherp stond dat er eigenlijk helemaal niet in. En dat idee van dat er een soort van noodzakelijke eenwording aan zit te komen, dat was vanaf het begin helemaal niet per se de bedoeling.
Ja, dat hangt er vanaf naar welke actoren je kijkt. Er waren in de jaren 40 al federalisten. Hmm. En die waren voor de creatie van een Europese superstaat. Er werd aan het begin van de jaren 50 een proefreferendum gehouden in Delft en Bolsward. Wilt u een Europese regering gecontroleerd door een Europees parlement? Wilt u een Europese superstaat? Hmm. Nou, dat referendum werd met Noord-Koreaanse cijfers met ja beantwoord. De meeste kiezers waren groot voorstander van zo'n federalistisch Europa. Ja. Dat Europa is er natuurlijk niet gekomen. Er is een Europa via de economische weg tot stand gekomen. En sommige actoren hadden daarbij een toekomstige Europese staat voor ogen. Mm-hmm. En andere actoren hadden iets anders voor ogen. Dat hangt er vanaf naar welke actoren je kijkt.
Ja, dus dat was eigenlijk veel meer een strijd. Of in ieder geval, er waren verschillende scenario's, laten we zeggen, die op tafel lagen. In plaats van dat het voorbestemd was.
Om het en die zijn er nu nog steeds. En dat is natuurlijk een van de zwakke punten van de huidige Europese Unie. Ja. Dat er geen eindpunt is. Dat er geen... Ik houd niet van de uitdrukking, maar dat er geen stip op de horizon is waar we naartoe gaan. Ja. Dat onduidelijk is.
Hey Alexander, als we even naar jouw onderzoek gaan. In de jaren 70 en jaren 80 is er natuurlijk ook veel over de geschiedenis van de Europese gemeenschap. En de Europese gemeenschap van kolen en staal geschreven. En dat was vaak wat diplomatiek van aard. In de zin van, we gingen kijken vooral naar de onderhandelingen. Men ging heel erg uit van... Wat zijn de belangen van nationale staten om dit wel of niet te doen? Hoe zat dat precies? Maar toch eigenlijk ook wel een beetje high politics, zullen we maar zeggen. Jouw onderzoek is denk ik onderdeel van een trend die ook kijkt naar andere partijen. Dus niet statelijke actoren, zoals dat dan soms genoemd wordt. Wat zijn voorbeelden van niet statelijke actoren die nu wat meer in de belangstelling staan? En hoe past jouw eigen onderzoek daarin?
We hadden het net al eventjes over de boeren. Die zijn een voorbeeld van een georganiseerd belang die eigenlijk al vrij lang in Europa, in Brussel, vertegenwoordigd zijn. Daardoor is er daar ook relatief veel over geschreven, omdat dat echt al een vast verdedigd maatschappelijk belang als belangengroep gezien werd, net als vakbonden en bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de industrie. Dus je ziet ook dat zij al sinds de jaren 50 zitten zij al in Brussel en gaan zij meespreken over beleid. Dus ook onderzoek over niet-statelijke actoren gaat ook in eerste instantie naar echt die grote gevestigde bijvoorbeeld lobbyorganisaties. Ja. Maar wat ik zeg, in de jaren 70 is eigenlijk een periode dat er heel veel verandert in Europa. Er werd langer uit gezien als een periode van stilstand. Maar heel veel onderzoek in recente jaren laat zien dat het juist een ongelooflijk dynamische periode in de Europese geschiedenis is geweest. Waarin niet alleen de nieuwe lidstaten bijkomen, maar dat vooral ook de EG haar beleidsterreinen enorm uitbreidt. En dat er heel veel nieuwe thema's op die Europese agenda komen. Mm-hmm. Waaronder dus consumentenbeleid, milieubeleid en meer van dat soort thema's. Ja. En door dan dus meer te kijken naar die niet-statelijke actoren en hun rol in de geschiedenis van de EU en de EG. Daarmee ga je inderdaad een beetje voorbij aan dat traditionele high politics. Mm-hmm. Een soort van top-down perspectief. Maar hou je ook meer ruimte voor om te kijken naar manieren waarop burgers of georganiseerde belangen zich ook echt hebben kunnen bemoeien met die Europese integratie. En dat zij of door middel van protest of door meedoen in inspraakorganen ook wel echt zich hebben kunnen uitspreken in dan dus die Europese politiek en daar echt in kunnen participeren. En zeker in de jaren 70 is dat ook een proces dat echt twee kanten op gaat. Mm-hmm. Dus dat is enerzijds die opening van die beleidsterrein, dat er dus meer ruimte komt, is enerzijds echt een manier voor veel van die nieuwe belangengroepen, zoals dus milieuorganisaties bijvoorbeeld, om echt zich in Brussel te gaan vestigen. Ja. Met het doel om dus mee te gaan in dat politieke proces. Maar het is ook echt een bewuste keuze van de Europese instituties, vooral van de Europese Commissie, om op zo'n manier eigenlijk meer ruimte ook te geven aan belangen die dus door burgers als belangrijk worden gevoeld. Mm-hmm. Dus we kwamen net kort te spreken op het democratisch tekort. Nou, dit is ook een manier om, voorbij eigenlijk verkiezingen bijvoorbeeld, om daar ook een stem te geven aan belangen en ideeën die bijvoorbeeld door burgers als belangrijk worden gezien.
En als we even teruggaan op wat Robin net zei, die zei van vaak is die Europese integratiegeschiedenis echt al gezien als een soort van top-down verhaal. Iets wat over de burgers heen gerold wordt en waar ze eigenlijk zelf relatief weinig inspraak in hadden. Maar als ik jou hoor, dan ben je eigenlijk bezig met het schrijven van een geschiedenis van de bottom-up, van onderop. Ja. Hè? Dus dat is een heel ander soort verhaal over Europese integratie op die manier.
Ja, zeker. Ook eentje die naar veel meer kijkt naar bijvoorbeeld momenten van protest, van contestatie. En wat zijn nou echt momenten dat burgers of georganiseerde burgers of via een ander soortig georganiseerd belang, mm-hmm, echt wel in aanraking kunnen komen. Dus met die Europese gemeenschap, Europese Unie, maar dat ook wel op een bepaalde manier kunnen vormgeven. En dit sluit ook wel aan bij een bredere trend in onderzoek naar de Europese integratiegeschiedenis in de laatste jaren, waar ik ook met mijn proefschrift erg op aansluit, maar waar we ook bijvoorbeeld in het nieuwe handboek eigenlijk veel over schrijven, is dat er ook meer aandacht is, dus bijvoorbeeld voor de impact van Europese integratie op het leven van Europese burgers, op maatschappij en politiek in de lidstaten bijvoorbeeld. Dat het niet alleen maar gaat over die motivaties en die redenen van waarom gaan nationale overheden nou samenwerken en tot op welke hoogte dragen ze nou soevereiniteit over of niet? Die vragen zijn heel lang eigenlijk leidend geweest in onderzoek naar de geschiedenis van Europa. Maar dit is een van de manieren waarop dat in recente jaren echt wel verbreed is. En dus meer ook vanaf een perspectief van onderop. Wat zijn nou momenten ook dat daadwerkelijk dat het echt over personen gaat? Want die zijn er namelijk ook. Het gaat niet over alleen gezichtsloze, naamloze processen van technocratie en marktintegratie.
Ja.
Daar kan
ja.
het ook over gaan.
Ja.
Maar
ja.
het gaat ook over daadwerkelijke mensen en actoren die op bepaalde momenten echt of naar Brussel gaan om dan een autoband in de brand te steken of om op een wat meer rustige manier hun grieven bijvoorbeeld te delen. Maar dat level is er ook.
Ja, en soms dan wordt dat ook wel, die vraag van wat hebben burgers nou precies aan de EU, wordt soms wel eens een beetje nauw ingevuld in de zin van het heeft vooral voor veel welvaart gezorgd. Hè. Je kan makkelijk de grens over, je hoeft geen roamingkosten voor je telefoon meer te betalen, et cetera. Dus dat het eigenlijk met name iets is wat zeg maar de Europese burgers als consumenten verder heeft geholpen. Vind jij dat ook, de algemene trend daarin? Of zie jij toch een breder beeld van wat burgers nou precies aan de EU hebben gehad? Want soms wordt het een beetje vernauwd tot, het is vooral, het maakt het leven wat makkelijker. Maar er lijkt soms ook wel wat meer te spelen.
Ja, absoluut. Ik denk ook de voorbeelden die je geeft, die gaan ook wel uit van een Europese burger, maar dat is dan vooral een consument. Dus dan heb je inderdaad profijt dus van geen roamingkosten en misschien duidelijke verpakkingsregels in de supermarkt. Of
ja,
iets
precies.
Dat.
Ja. Ja.
Maar dat is natuurlijk wel een vrij nauwe opvatting ook inderdaad van wat dan een Europese burger inderdaad is.
Ja.
En wat bijvoorbeeld Robin zojuist ook noemde, eigenlijk dat ontbreken van zo'n Europese publieke sfeer en dat er echt van bredere ruimte is voor bijvoorbeeld ook debat over Europese politiek. Daar is denk ik ook nog wel heel veel ruimte in. En bijvoorbeeld met dan mijn onderzoek over die consumentenorganisaties, ik richt natuurlijk daar heel erg specifiek op. Maar nog steeds blijven die consumentenorganisaties in Europa een vrij kleine club.
Ja.
Dus dat moeten we ook niet uit het oog verliezen, dat daar ook nog heel veel verdere ruimte omheen bestaat. En mogelijkheden ook.
Robin, een van de dingen waar jij in jouw artikelen ook mee bezighoudt is eigenlijk wat we zouden kunnen zeggen, de Europese gemeenschap of de EU in de wereld. He, dus dat je eigenlijk niet zozeer ontwikkelingen binnen die integratiegeschiedenis van binnenuit gaat bekijken, vanuit de dynamiek binnen Europese lidstaten en dergelijke. Maar dat je eigenlijk veel meer gaat kijken van wat was eigenlijk de relatie tussen mensen die aan Europese integratie meewerkten met de rest van de wereld. En dat lijkt ook wel een beetje een trend te zijn in de geschiedschrijving. Hè? Dus een soort European integration in a global perspective. En een van de onderwerpen daarbij is ook de decolonisatie vanaf de jaren 40, 50. En ik denk dat voor veel luisteraars niet direct helder zou zijn van, maar wat heeft decolonisatie nou precies met die Europese eenwording te maken? Dus kun jij een beetje een grove schets eens aangeven van wat hebben die twee zaken eigenlijk met elkaar te maken?
Nou, vrij veel, denk ik. Kijk, er zijn verschillende trends in de drijvende krachten achter het Europese integratieproces beschrijven. Sommige mensen denken dat Europese integratie vooral het project van nationale staten was, die bijvoorbeeld verzorgingsstaten wilden opbouwen, nationale verzorgingsstaten wilden opbouwen. Andere historici benadrukken het belang dat de Verenigde Staten had bij het proces van Europese integratie. Nou, zo zijn er nog wat trends geweest in de afgelopen decennia in de beschrijving van de drijvende krachten in het Europese integratieproces. En een van de meest recente is de aandacht voor dekolonisatie of pogingen tot neocolonialisme via de Europese band. Frankrijk heeft in 1956-57 geprobeerd om het eigen koloniale empire, de Union Française, om die min of meer voort te zetten door Europeanisering. De Franse koloniën werden geïntegreerd in het Europese project. Er werd een Europees ontwikkelingsfonds opgericht om die overzeese gebiedsdelen van Frankrijk te steunen, te ontwikkelen. Andere landen waren daar niet zo enthousiast over. Vooral Nederland niet, want Nederland had natuurlijk net een bloedige oorlog in Indonesië gevoerd, een dekolonisatieoorlog. En Nederland wilde niet verwikkeld raken in een nieuwe dekolonisatieoorlog, want die was gaande in Algerije op dat moment. Bovendien was Nederland erg bang dat het heel veel geld zou gaan kosten. Dat laatste werd ondervangen door Nieuw-Guinea en later ook de Antillen en Suriname. In die ontwikkelingsfondsen te betrekken, zodat een deel van het geld weer terug zou stromen naar Nederlandse overzeese gebieden. Dus er is een hele duidelijke relatie tussen kolonialisme en Europese integratie. Frankrijk probeerde het kolonialisme voort te zetten via de Europese band. Voor Nederland gold in zekere zin het tegenovergestelde. Nederland was juist geïnteresseerd in Europese integratie vanwege de hervorming van de Nederlandse economie. Die werd meer georiënteerd.
En het verlies van een afzetmarkt. Als je op het moment dat je koloniën verliest, dan moet je op zoek naar andere afzetmarkten.
Exact. En voor Nederland was ook op dat moment het Nieuw-Guinea-beleid belangrijk. Hè? Via Europa zou er misschien steun gevonden kunnen worden voor het Nederlands Nieuw-Guinea-beleid. Het stukje Indonesië dat nog bij Nederland hoorde aan het einde van de jaren 50. Mm-hmm. Nou, dat bleek een misvatting te zijn. Maar dat was een argument voor Nederland. Dus voor Nederland was ambivalent. Aan de ene kant kun je in Nederland die koloniale reflex nog steeds zien in dat Nieuw-Guinea-beleid. Aan de andere kant was voor Nederland ook belangrijk dat Europa het gat zou kunnen vullen dat met het verlies van Indonesië ontstond.
Ja, en want ik bijvoorbeeld voor Frankrijk, ik probeer het even te begrijpen. Op het moment dat je koloniën verliest, dan verlies je aan prestige, verlies je aan macht, verlies je aan invloed in de wereld. En als ik het goed begrijp, was de logica was vanuit Frans perspectief, was van Europese integratie geeft ons weer een instrument in handen om toch een soort van mondiale, machtige speler te blijven. Klopt dat?
Zeker. Ja. En als Europa stonden de zes, hè, want het waren op dat moment nog zes lidstaten, sterker tegenover bijvoorbeeld druk vanuit de Verenigde Staten en vanuit de Verenigde Naties, die sterk aandrongen op dekolonisatie.
Ja, ja. Even kijken, Alessandra, ik wil nog even terug naar jou. Want we hebben het nu gehad over aan de ene kant de verschuiving van, laten we zeggen, nazistaten, top-down, dat soort zaken, naar, laten we zeggen, bottom-up integratie, waarbij consumenten, maar ook boerenorganisaties en andere belangrijke groepen een belangrijke rol spelen. Ik vroeg me af, tegenwoordig wordt er vaak gesproken over de zogenaamde de soft power van Europa. En ook het Brussel effect. En die geschiedenis van hoe consumentenorganisaties een rol hebben gespeeld in Europese integratie lijkt me ook daarmee verbonden. In de zin van op het moment dat je in Europa bepaalde standaarden gaat invoeren, bepaalde regels, bepaalde wetten, hoe dingen gereguleerd worden. En op het moment dat je dan andere landen in de wereld hebt die op een gegeven moment toegang willen tot die Europese markt, dat ze zich daaraan aan moeten conformeren. Dus is die soft power van de EU en het Brussel effect, is die ook verbonden in jouw perspectief met die organisatie van onderop? Bijvoorbeeld van die consumentenorganisaties?
Dat vind ik wel een interessante vraag. Vaak wordt het natuurlijk juist dat level eigenlijk van die dat Brussel effect en die regulering eigenlijk juist gezien als echt een uitvloeisel van de Europese instituties. En die dat echt als een manier gebruiken om ter consolidering van bepaalde reguleringen binnen de Europese Unie en daarvoor Europese gemeenschap. Maar ik denk dat wanneer je gaat kijken naar bijvoorbeeld specifieke beleidsterreinen, bepaalde onderwerpen, mm-hmm. dat je daar wel echt heel erg die invloed kunt zien van bepaalde niet-statelijke actoren. Als het bijvoorbeeld gaat over specifieke richtlijnen over mm-hmm. milieubescherming bijvoorbeeld. Of over voedselveiligheid, voedselwetgeving. Dus ook dat Brussel-effect heeft natuurlijk daarin ook een langere aanlooptijd, een langere geschiedenis. En bijvoorbeeld in het geval van milieuorganisaties zie je dat wel in de jaren 70, dat zij en jaren 80, dat zij heel erg in samenwerking met het Europees Parlement echt een agendazettende rol gaan spelen om bepaalde reguleringen en directives, hoe dat dan in de Europese terminologie heet, om dat echt voor elkaar te krijgen. En dat gaat vaak over vrij specifieke thema's, kan vrij technisch zijn, maar veel van die belangorganisaties hebben ook best wel veel expertise in huis. Dus die gaan dan op zo'n manier, kunnen zij dan dat ook inzetten en vervolgens daar naar echt een specifieke richtlijn of naar een beleidsbeïnvloeding in samenwerking met die instituties gaan. Dus daar is denk ik wel zeker een component die ook inderdaad terug te voeren is op bijvoorbeeld een belangorganisatie en meer dat level van onderop.
Ja, ja. Dus eigenlijk het laat jouw onderzoek op een bepaalde manier ook zien wat de geschiedenis is van bepaalde instrumenten van soft power, waar de EU nu ook wel omgeprezen wordt in dat Brussels effect. Robin, nog even teruggaan naar jou, want jij zei eerder, en dat vond ik wel interessant, de manier waarop hedendaagse rechtspopulisten eigenlijk ook een eigen invulling willen geven aan die geschiedenis van de Europese integratie, een eigen soort van verhaal daarover willen scheppen. En een bekend voorbeeld daarvan is de PVV, op dit moment de grootste partij in Nederland, die bij monden van Martin Bosma, de voorzitter van de huidige Tweede Kamer, die bij monden van Martin Bosma eigenlijk zegt van ja, we moeten heel erg oppassen met bijvoorbeeld onze met migratiestromen en hoe we dat beleid precies moeten invullen. En dat gaat eigenlijk terug op een soort van euroskepsis. En dat beroept hij zich op Drees in de jaren 50. Dus dat hij eigenlijk toch zegt van die euroskepsis die wij nu hebben is eigenlijk een heel, heel diep geworteld in de Nederlandse samenleving. Dat moeten wij op een of andere manier weer naar boven halen. Hoe zit dat met dat soort verhalen? En hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is heel grappig dat je dat vraagt. Inderdaad, de PVV presenteert Drees als een zelfbewuste dwarsligger in het Europese integratieproces. In de jaren 50 had Drees inderdaad een reputatie van iets wat sceptisch te zijn, maar wel tegen de achtergrond van de cultuur van de jaren 50, die heel erg eurofiel was. Dus de eurofielen zagen Drees als iemand die iets wat terughoudend was. Drees was een verstandig politicus. Die vond dat je bijvoorbeeld defensiekosten niet naar een Europees niveau moest brengen, zodat een Europese hoge autoriteit voor defensie kon bepalen hoeveel defensiekosten er door de lidstaten moesten worden opgebracht, zonder dat die hoge autoriteit ook verantwoordelijk was voor andere politiek, zoals bijvoorbeeld sociale politiek. Dus Drees had bezwaren tegen zo'n bestuur op verschillende niveaus. Ja. Verantwoordelijkheid gold voor het gehele spectrum van het beleid. Ja. Maar dat betekent uiteraard niet dat Drees nou een euroscepticus was. Nee, Drees was premier van de kabinetten tussen 1948 en 1958. Mm-hmm. Die verantwoordelijk waren voor de Nederlandse deelname aan de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, aan de Europese Economische Gemeenschap en aan de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Drees was in de jaren 30 al lid geweest van de Union Douanière, een organisatie voor een gemeenschappelijke Europese ruimte. Dus je kunt Drees onmogelijk als een euroscepticus zien, zoals de PVV eurosceptisch is. Het was een hele andere context. Dit heeft allemaal voedingsbodem in het referendum van 2005. Vanaf 2005 zijn eurosceptische partijen gaan proberen om aan te tonen, om te laten zien dat Nederland eigenlijk altijd al eurosceptisch was. Thierry Baudet van Forum voor Democratie heeft dat gedaan. Martin Bosma van de PVV doet dat ook. Ik beschouw het als mijn taak om uit te leggen dat dat beeld niet helemaal klopt.
Ja, ja. Nou ja, en sowieso komen we ook weer terug op wat wij eigenlijk eerder constateerden. Dat die Europese integratiegeschiedenis, laat zeggen, niet een soort van hobby is van een stelletje academici. Maar dat het eigenlijk direct politieke relevantie heeft voor hoe politici zich nu positioneren. Ook hun eigen beleid en hun eigen ideologische keuzes proberen te rechtvaardigen. En wat dat betreft lijkt me het een goed moment inderdaad om zo'n boek opnieuw de markt op te brengen. Om inderdaad en ook een aantal van die mythes eigenlijk te ontkrachten. Ik wil eigenlijk afsluiten met toch weer terug te gaan naar die actualiteit. En want ik zat bijvoorbeeld te denken aan wat jullie op een gegeven moment noemden van. Dat democratisch tekort, dat heeft er onder meer mee te maken dat er eigenlijk niet echt een Europese publieke sfeer is waarin er echt hele duidelijke ideologische clashes zijn. Maar nu die boeren eigenlijk op een bepaalde manier de aandacht trekken van verschillende politieke partijen en ook dat landbouwbeleid wat toch vaak heel, nou dus niet altijd, zo braafjes aan toe ging met die protesten in de jaren 70, maar toch ook wel, ook wel een langere tijd voor een deel van het Europese publiek, het was er, maar het was ook weer niet soort van, stond ook niet elke dag in de kranten. Maar nu wordt dat enorm gepolitiseerd. En je zou natuurlijk kunnen zeggen van, nou, dat is eigenlijk hartstikke mooi. Nu is er wat te kiezen. Deze parlementsverkiezingen zijn de ideologische, politieke clashes zijn daar. En mensen kunnen echt zeggen van, nou, op basis daarvan ga ik mijn stem uitbrengen. In plaats van, nou, laat maar zitten, want het is toch ver van mijn bed. Zie jij dat ook zo? Is die politisering niet ook wel een beetje goed op dit moment?
In zekere zin denk ik inderdaad van wel. Lange tijd is het natuurlijk geweest, door de Europese verkiezingen zijn inderdaad voor veel mensen best wel een ver van hun bed show. Ik geloof dat bij de vorige Europese verkiezingen was er een item van, ik meen ergens een lokale nieuwszender die op straat gewoon rondjes gingen doen bij mensen. En vroegen van hey, meneer, mevrouw, wat zou u ervan vinden als het Europese parlement direct verkozen zou worden? En zeggen mensen, ja, dat lijkt me echt een goed idee. Natuurlijk niet weten dat al lang het geval is, sinds 1979. Ja. Dus dat laat ook wel zien dat er inderdaad wat dat betreft vrij veel
te winnen valt.
Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk ook misschien een beetje een flauw voorbeeld om te geven. En bij die eerste Europese verkiezingen was volgens mij het opkomstpercentage iets van 60%. Mm-hmm. En ik meen dat het 10 jaar geleden is het historisch laagste opkomstpercentage van rond de 40%. Mm-hmm. Maar daarna is het wel weer omhoog gegaan ook. En volgens mij is ook nu de verwachting dat het opkomstpercentage alleen al wat hoger is. Dus dat is ergens ook al wel een nou, misschien een goed teken, maar ook wat je zegt met die politisering. Lange tijd zijn veel van deze debatten over Europa een beetje platgeslagen in, ben je voor of tegen Europa? Wil je meer of minder Europa? Ja. Om het maar even in PVV termen dan te vatten. En dat is vreemd en doet ook helemaal geen recht aan gewoon de politieke diversiteit eigenlijk en van alle thema's waar Europa ook over gaat. Ja. En dat lijkt inderdaad nu wel te veranderen, omdat er simpelweg meer te kiezen is en dat er wel meer strijd gevoerd wordt. Ja. En dan is het hopen dat dat ook doorgezet wordt, bijvoorbeeld in de media en de kranten. Mm-hmm. Want nu wordt er eigenlijk doorgaans meer bericht over de mogelijke terugkeer van Trump dan over de Europese verkiezingen. Ja. Dus dat zou in dat opzicht eigenlijk een goed teken kunnen zijn.
Ik vind het in dat opzicht ook wel interessant dat de PVV eigenlijk recentelijk die Nexit letterlijk uit het programma heeft gehaald. En dat is toch wel een teken aan de wand dat ook die partijen, zoals de PVV, in andere landen heb ik het wat minder scherp voor ogen, maar dat die discussie eigenlijk, dat we eigenlijk een beetje voorbij die discussie zijn. Ik bedoel, natuurlijk, de Brexit resoneert nog steeds en ik denk dat de Brexit voor veel partijen à la PVV of Fratelli d'Italia of AFD natuurlijk wel een soort van inspiratie was van, hey, zie je wel, we kunnen wel uit de EU stappen. Maar ik heb toch ergens het idee dat we inmiddels in een periode zijn beland dat die exitvraag voor veel landen eigenlijk, ook voor die partijen, eigenlijk niet meer zo hoog op de agenda staat. Klopt dat, Robin, ongeveer?
Ja, dat denk ik wel. Daar lijkt het wel op. Ja. We weten natuurlijk niet hoe dit zich zal ontwikkelen. Maar ik wil eigenlijk nog iets zeggen over je vorige vraag. Mm-hmm. Natuurlijk, politiek heeft spektakel nodig tot op zekere hoogte. En het beste voorbeeld daarvan is het Britse parlement, hè, waar de oppositie en de regeringspartijen tegenover elkaar staan. En ja. Er wordt wel gezegd van ze worden gescheiden door twee zwaardlengtes, zodat ze elkaar het hoofd niet kunnen afhakken. Nou, als je dat vergelijkt met het Europese parlement, hè, het Europese parlement ziet eruit als de Galactic Senate van Star Wars.
Ja.
Europa is gebaseerd op consensus en het zoeken van consensus en op overleg. En voor spektakel is nooit veel ruimte geweest. De meest bekende Europarlementariër van de afgelopen decennia is denk ik Nigel Farage geweest, die Herman Van Rompuy nog eens uitgemaakt heeft voor een natte dweil. Hè, dus die zorgde wel voor spektakel, die kreeg aandacht en die zorgde gek genoeg ook ervoor dat er wat meer aandacht van de pers voor het de gesprekken in het Europese parlement kwamen. Ja. Maar ik denk dat een van de belangrijke pluspunten, een van de belangrijke goede dingen van de Europese politiek is dat er naar consensus gezocht wordt en dat er werkelijk beleid gemaakt wordt en dat het niet over politieke spelletjes gaat. En ik zou het wel belangrijk vinden dat dat behouden blijft.
Ja, ja. Oké, met deze woorden denk ik dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Alessander Schimmel, Robin de Bruin, allebei hartelijk dank voor jullie komst. Dank u wel voor het luisteren naar Blik Achteruit.